Ik wil toch even zeggen dat ik vind dat we een leuke setting zo met elkaar hebben. Zo in de huiskamer, de sfeer is toch altijd goed, hè? Mm-hmm. Soms zijn we met wat minder en nou zijn we met wat meer en van verschillende leeftijden. Dat is toch altijd... Ja, ik hou er wel van.
Je hebt alleen maar oude mensen.
Wat zeg je? Ja. Nu hebben we alleen nog maar oude mensen nodig. Ja, want die hebben we nog niet, dat klopt. We hebben nog geen oude mensen. Nee, we zijn allemaal jonge lui hier, dat klopt.
Esther brengt de gemiddelde leeftijd nu
wel naar beneden. Wel naar beneden, hè? Ja.
En
dan toch
Esther.
Ja.
En ik omhoog.
Ja,
maar ik denk dat ik dat doe.
Ja, oké. Okay. Mogen jullie in de pauze uitvechten? Ja. Nee, maar het is toch ook wel leuk om even te zeggen dat is ook een van de onderdelen van inderdaad hoe wij bij elkaar komen natuurlijk. Hè? De setting waarin we bij elkaar komen en ik hou er wel van. Iedereen doet gewoon lekker waar hij zin aan heeft en dat is wel zo fijn. Wij gaan weer naar Lucas 4. In het huis van Petrus staat boven vers 38 van Lucas 4. En daar staat vanaf vers 38. Ja, dat is maar de vraag in wiens huis het is, ja.
Schoonmoeder.
Vers 38, er staat: en Jezus, opgestaan zijnde uit de synagoge, ging in het huis van Simon en Simons vrouws moeder, dus Simon zijn schoonmoeder, die was met een grote koorts bevangen en zij baden hem voor haar. En staande boven haar bestrafte hij de koorts en de koorts verliet haar. En zij van stonden aan opstaande diende hen lieden. En als de zon onderging, brachten allen die kranken hadden, met verscheidene ziekten bevangen, die tot hem, en hij legde een ieder van hen de handen op en genas dezelfde. En er voeren ook duivelen of demonen uit van velen, roepende en zeggende: gij zijt de Christus, de Zoon Gods. En hem bestraffende liet hij die niet spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. En dat is dan een kleine gebeurtenis in het huis van Petrus. Simon Petrus, hij wordt hier volgens mij alleen nog maar Simon genoemd. Hè? Ja, hij wordt alleen maar Simon genoemd. Maar het is inderdaad Simon Petrus, de naam die hij later kreeg. Simon betekent de horende en Petrus betekent rots. Peter, de rots. En het is een hele korte geschiedenis. Het is op zich niet zoveel bijzonders. Om maar direct te benoemen wat mijns inziens het bijzonderste is van deze geschiedenis. Is uiteraard de genezing van die koorts. Maar dat er daarna direct achteraan staat: zij van stonden aan opstaande diende hen lieden.
Dat kon ik niet helemaal
verstaan.
Dat was Siri.
Wat was dat?
Siri. Kijk, je tegen mijn telefoon praat.
Dat kan je tegen praat.
Maar kun je het nog even herhalen? Dat zit even voor in je staan.
Ik praat toch geen Chinees? Dat is wel timing, die telefoon van jou, wel timing. Maar van stonden opstaande de koorts die verliet haar en zij diende hen lieden. Daar wil ik eigenlijk ook het meeste bij stilstaan vanavond. Maar daar komen we zo wel op. Verder is het nog opvallend dat sommige gebeurtenissen worden uitgebreid beschreven. Dit is niet zo heel uitgebreid beschreven. En soms wordt er heel generaliserend gesproken. Zoals in vers 40 staat er: en als de zon onderging, brachten allen die kranken hadden met verscheidene ziekten bevangen, die tot hem, en hij legde hun ieder de handen op en hij genas ze allemaal. De ene keer heb je een heel lang uitgerekt verhaal over iemand die genezen wordt met allemaal details. En de andere keer wordt gewoon gezegd: nou ja, hij genas het hele dorp. En that's it. Meer wordt er dan niet over gesproken. De reden daarvan is, denk ik, dat er in het verhaal meer, dat het over meer gaat dan alleen maar de genezing van die ene, de genezing van die ander. Of er zit een typologische betekenis in, of een uitgebreide praktische betekenis. Of het houdt verband weer met andere genezingen. En in deze geschiedenis vind ik het wat moeilijk om aan te geven waar deze geschiedenis een beeld van zou kunnen zijn. Wat mij wel opvalt is dat je eerst die genezing van die bezetene hebt vanaf vers 33, waar we het vorige keer over hebben. Dat wordt eigenlijk gekoppeld aan die geschiedenis van de schoonmoeder van Petrus. Vers 38, Jezus opgestaan zijnde uit de synagoge ging in het huis van Petrus. Daar geneest hij de schoonmoeder. En daarna, als de zon onderging, aan het einde van de dag, geneest hij eigenlijk Jan en alleman. Geneest hij eigenlijk iedereen. Daar zou je misschien een verwijzing in kunnen zien naar het feit dat het bijvoorbeeld in Handelingen hoofdstuk 1 staat. Dat men moest prediken, beginnende in Jeruzalem, vanuit Judea. Waar dan misschien eventueel die bezetene vanaf vers 33 dan een beeld van is. Beginnen in Judea, daarna in Galilea. Waar dan dat huis van Petrus een beeld van zou kunnen zijn. En daarna tot aan de einden der aarde. Waar dan die verschillende kranken allemaal voor staan.
Maar ik vind het opvallend dat het niet de moeder van Petrus is. Maar de moeder van zijn vader.
Ja, ja. Wat daar de betekenis van is, ik zou het je niet kunnen zeggen. Dat weet ik niet. Weet ik niet. Ik heb een vermoeden dat het op een of andere manier toch een uitbeelding is van hoe het evangelie bij de 10 stammen van Israël terechtkomt. Alleen ik kan dat niet onder woorden brengen. Ik kan niet zeggen waarom ik dat denk. Dus dat maakt het een beetje lastig. Dus ik was ook niet van plan om daar wat over te zeggen. Maar bijvoorbeeld doordat het inderdaad over een heel onbekend iemand gaat, waarbij de vrouw van Petrus ook nog niet genoemd wordt, waarbij de discussie ook is van, leefde de vrouw van Simon Petrus dan wel? Of was die misschien inmiddels overleden? Dat soort theorieën zijn er dan. Er zijn allemaal vraagtekens bij. Wie is die hele schoonmoeder? Kennen we helemaal niet. Weten we helemaal niks van. Wordt ook verder niks van gezegd. En dat is voor mij heel vaak een argument om te denken dat het iets van doen heeft met de gemeente, dan wel met de 10 stammen van Israël waar de gemeente uit voorkomt. En dan heb je ook nog wel een verhaal. Dan is er ook nog wel iets gekoppeld aan het feit dat het hier over een Simon gaat. Maar goed, ik wou het daar verder niet over hebben. Daar eigenlijk niet verder bij stilstaan. Ja, dat verhaal inderdaad. Ja, ja, ja. Dus ik hou het bij de eenvoudige versie. Namelijk dat deze schoonmoeder. Want het is een raar verhaal eigenlijk natuurlijk. Hè, dat het zo verteld wordt. En dat we verder daar niks van weten. Je vindt de geschiedenis ook nog in Marcus. En daar wordt er niet veel meer aan toegevoegd. Alleen het feit. Dat is misschien wel leuk om even te zeggen. Alleen het feit dat in Marcus wordt er nog bij gezegd. Dat Andreas, de broer van Petrus, dat die er ook bij aanwezig was. Dat wordt hier weer niet gezegd. Dat zou ook een heel goede verwijzing naar de gemeente kunnen zijn, waarbij het gewoon over één persoon gaat, maar eigenlijk die twee die eigenlijk voor één aangezien worden. Net zoals bij de wonderbare visvangst in het volgende hoofdstuk, waarbij je twee schepen hebt, maar de Heer Jezus, die twee schepen horen bij elkaar. De Heer Jezus neemt in één van die twee schepen neemt die plaats. Maar het gaat over twee schepen. Of je hebt een keer een schip, en dat is maar één schip, maar die draagt een teken, namelijk tweelingen. In Handelingen 27 of 28 is dat. Dan zijn het er twee, maar ze treden als één treden ze naar voren. Ja, en dat is een verwijzing naar het eerstgeboorterecht met die verwisseling van die twee. En dat zou je hier ook in kunnen zien, namelijk dat, dat die Andreas, dat die op de achtergrond er wel is, maar nou, speelt verder geen rol, maar hij wordt wel even genoemd. Maar goed, ze was met een grote koorts bevangen. Het idee wat hier naar voren komt is gewoon dat zij ziek is en dat ze dood zou gaan. Nou, is het niet vroeg, dan is het wel laat. Maar ze was met een grote koorts bevangen. Het zou blijkbaar niet vanzelf overgaan, want zij baden hem voor haar. Er moest wel degelijk wat gebeuren, anders zou zij het niet overleven. Vers 39. En staande boven haar bestrafte hij de koorts. Alsof het ook een persoon is, alsof het ook een demon is. Zoals je dat ook bij het verhaal van die demonen vindt. Die worden ook bestraft. En hij drijft de koorts uit. En hij doet dat door over haar heen te buigen. Of staande boven haar. Daar is ook niet helemaal duidelijk hoe dat er dan uitgezien heeft. Maar maakt mij ook niet zoveel uit. Ik denk bij zoiets bijvoorbeeld aan Elia of Elisa, die zich helemaal uitstrekte over die ander. Hij mat zich uit, of zo staat er dan. Hij gaat helemaal over die ander heen liggen. Vereenzelvigt zich helemaal met die ander, van bovenaf. En eigenlijk datgene wat van bovenaf komt, wordt overgedragen aan diegene die daaronder is. Vindt identificatie plaats. En dat is wat hier ook gebeurt. En hier gebeurt het doordat hij boven haar gaat staan. Ik denk over haar heen buigt. Misschien er wel bovenop ging liggen. Dat weet ik niet, want er staat er niet bij. Maar het kan ook zijn dat hij over haar heen boog en haar de handen oplegde. Want dat is wat er gebeurt in vers 40 bij al die kranken. Hij legde in ieder van hen de handen op en genas dezelfde. Gaat door middel van handoplegging. En dat kan op verschillende manieren. Je kan de handen op iemands hoofd leggen, je kan de handen op iemands schouders leggen, je kan inderdaad helemaal bovenover iemand heen gaan buigen. Al die verschillende rituelen, is het een ritueel, beelden wel allemaal hetzelfde uit. Dat diegene die daaronder is, die is vernederd, die is machteloos en die is afhankelijk van de kracht die over hem of haar komt. Wij zijn denk ik niet zo vertrouwd met dat soort rituelen. En misschien ook wel, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is wel een Bijbels, vooral het opleggen van handen is een heel Bijbels gebruik eigenlijk. Komt heel veel in de Bijbel voor. En het is geen toverformule of hoe zeg je dat? Een of ander magisch ritueel. Maar het is wel degelijk een uitbeelding van de macht die over iemand heen komt. Of de zegen die over iemand uitgesproken wordt. Het is altijd de positie van de mindere ten opzichte van de meerdere. De mindere die ontvangt wat van de meerdere. En wij kennen misschien die gebruiken niet. Wij passen dat misschien niet toe. Maar dat is misschien ook cultuurafhankelijk, maar in de Bijbel kwam het wel voor en ik denk wel degelijk dat het ook letterlijk voorkwam. Hoewel het een overdrachtelijke betekenis heeft, kwam het wel letterlijk voor. Net als met de doop, daar zijn wij dan wel wat meer vertrouwd mee. Maar dat is ook slechts een handeling. En eerder heb ik altijd gedacht van ja, dat zijn handelingen en dat zijn puur rituelen. En ondertussen ben ik van mening dat het niet alleen een ritueel is. Dan moet je eerst gaan overleggen trouwens wat je onder een ritueel verstaat. Dan moet je eerst afspreken wat je daaronder verstaat. En daar bedoel ik mee te zeggen. Eerder dacht ik dat het een ritueel was die geen praktisch nut had. En ik denk ondertussen denk ik dat het een ritueel is die wel degelijk ergens ook een praktisch nut dient.
Wat effect heeft.
Wat effect heeft, dat bedoel ik. Hoe zou ik het zeggen? wat invloed heeft op je praktische leven, zelfs op je denken en op je leven of beleven.
In de Pinkstergemeentes, daar heet het impartatie.
Ja, nooit van gehoord.
Maar... Nee, dat is een heel onbekend woord.
Impartatie?
Impartatie, met de M van Marie.
Ja.
En daar zeggen ze dat door handoplegging, dat de Heilige Geest dan wordt overgedragen aan iemand, waardoor iemand dus helemaal gaat schudden, op de grond gaat vallen, en, of gaat blaffen, of gaat grimassen, enzovoort. Dus dat is... En dat wijten ze dus aan al die teksten die het hebben over handoplegging. En die mensen zeggen dus inderdaad, maar er gebeurt echt wat. Zo, en ik heb ook wel YouTube, ik heb dat verzameld.
Okay.
Een studie.
Ja.
En dan zie je dus ook dat op het moment dat iemand dus die handcontact daar is, dat er dan ook inderdaad dus een effect...
Fysiek iets gebeurt, okay. Ja... Weet ik niet. Het
ik
lijkt
vraag
me
af welke Heilige Geest
zijn. Nou ja, goed.
Precies.
Ja.
Geest zijn bedoel.
Ja. Geest, dat sowieso.
Ja, precies. Er gebeurt wel wat, maar de vraag is hoe heilig is het.
Nou ja.
Ik
geloof het mijne van wat ik dan daar.
Maar wat ik probeer aan te geven, is dat het wel degelijk... dat het niet alleen maar slechts een ritueel is. Net als het feit als wij elkaar een hand geven om elkaar te begroeten. Als je daar eens een keer over nadenkt, wat is het... Vreemd, dat is, ja, dat heb je dan aangeleerd, dat is normaal. Maar toch, dat doet wel iets met je. Het heeft te maken met de wijze waarop je gemeenschap contact met elkaar hebt. En dat doet iets met een mens. Dat stukje fysieke aspect wat daarbij komt kijken. Dat heeft is van invloed ook op onze beleving van onze eenheid. Bijvoorbeeld iets als handen geven of elkaar een omhelzing geven of elkaar een kus geven. Paulus schrijft in zijn brieven: groet elkander met een heilige kus.
Ja.
Waarom? Ja, omdat dat geeft verbinding met elkaar. En dat is, zijn dat rituelen? Dat zijn gewoon, eigenlijk zijn het normale... Zou ik zeggen, normale christelijke praktische gebruiken of zo, zoiets, denk ik.
Nou, als iemand je de hand niet wil geven, dan heeft dat echt wel invloed op je.
Nou, ja, bedoel ik, ja. Ja, laatst was er nog zo'n filmpje van, wie was het ook? Netanyahu, die in Nederland was.
Hoezo van denkt die, waarom geen hand geven?
Nee. Nou, moet je eens kijken wat een effect dat heeft. Ja. Dat gaat niet om het ritueel, daar hangt veel meer aan vast. En dat is ook praktisch nut.
Ja.
En ook zoiets als het opleggen van handen. Ja, ik denk wel degelijk dat het een praktisch nut kan hebben. En dan wordt er in de Bijbel worden ons geen voorschriften gegeven over wanneer wij dat zouden doen of zo. Dat wordt niet gezegd. Maar het is wel een bepaald gebruik wat plaatsvindt. Er zijn geen voorschriften voor, er zijn geen richtlijnen voor. Maar het is wel iets wat er is. Paulus schrijft ook aan Timotheus dat hij onder oplegging der handen heeft hij het een en ander aan hem doorgegeven. Heeft het andere een en ander aan hem opgedragen. Maar ja, je zit altijd met het stukje, het praktische stukje en het leerstellige stukje van wat de betekenis ergens van is. Ik bedoel, er staat ook ergens in de Bijbel dat de mannen moeten bidden opheffende heilige handen. Maar wij hebben geleerd dat je zo moet doen als je gaat bidden. Dat hebben wij van huis uit geleerd. Zo, althans, ik heb er van huis uit geleerd. Dat is toch gebruikelijk. Waarom moet je dat doen trouwens? Wat is dat voor ritueel?
De concentratie. Dat je niet afgeleid wordt.
Ja.
Net als de ogen sluiten.
Net je ogen sluiten.
Het is wel lastig als je tijdens het autorijden bent.
Ja, nou ja, precies. Maar zijn het rituelen die moeten, die verplicht gesteld zijn, waar voorwaarden aan zijn? Nee, dat is niet zo, maar het is wel een normaal gebruik.
Ja.
En het kan zelfs, denk ik wel, per cultuur nog wel verschillen. Zover wil ik er nog wel in meegaan. Maar het zijn geen dingen die je, mijn zinziens, helemaal aan de kant kan schuiven en zeggen van, dat is totaal niet, hebben we niks aan, maakt niks uit. Dat is, denk niet dat het zo is.
Maar handen opheffen heeft toch vooral te maken met dat de Heer jou wat geeft.
Ja.
Dat je jezelf beschikbaar stelt.
Ja, ja. Nou ja, en hoe laat je dat zien? Als je dat wil laten zien, opheffen de heilige handen.
Zo doe jij precies het tegenovergestelde.
Ja, precies. Kan niks in. Nee. Nee.
En je biedt eigenlijk je lege handen aan.
Ja, ja.
Maar vul ze maar.
Dat is het, ja. Ja.
Maar je leeft door de geest, het gaat via je hart of je denken.
Ja, ja. Alleen al onze ledematen, ons hele lichaam, wat de Heer ons gegeven heeft, heeft allemaal een bepaalde... ook al onze lichaamsdelen hebben een bepaalde functie. En niet alleen een letterlijke functie van een hart die het bloed rondpompt, maar een hart is gewoon, ja, het is juist een orgaan. Die pluk je uit iemand anders en die stop je bij iemand anders er weer in. Dat kunnen wij tegenwoordig.
Als ze er zijn.
Als ze, ja, ja, oh, ja, precies. Of ze halen de boel helemaal weer flink open. Dat kan ook nog, hè. Ja. Dat kan ook. Maar dat is niet alleen een orgaan, het hart. Het hart is ook het allerdiepste binnenin ons. Dat heet ook het hart. En als de Bijbel spreekt over beproefde nieren of zo. Ja. Nou, dat gaat niet over dialyse of zo. Daar gaat het niet over. Maar dat heeft te maken met reinig mij. Beproef mijn nieren heeft te maken met reiniging. Nou ja, en zo hebben al onze lichaamsdelen, ons hele lichaam, heeft een overdrachtelijke betekenis. Zowel de inwendige als de uitwendige organen. Handen en voeten en oren. Neig uw oor. Dat moet je zo doen, neig uw oor. Ja. Maar het heeft zowel een geestelijke als
typologische.
Ja, typologische... Maar zelfs praktische betekenis. Want het doet iets met wie wij zijn. Hoe wij dingen ervaren. En waar onze ervaring veranderd wordt. Ons gevoelen, onze gezindheid. Gevoelen is een mooi woord in de Bijbel. Want gevoelen heeft te maken met ervaring. Hè? Dat is altijd mooi wat er in Romeinen 12 staat. Romeinen 12, die eerste twee versen, die zijn heel bekend. Vers 1 van Romeinen 12, die zegt ons eigenlijk dat wij zouden opheffen onze heilige handen. Want vers 1 zegt, daar worden wij gebeden, er wordt aan ons gevraagd of wij onze lichamen willen stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Of wij ons beschikbaar willen stellen voor de Heer. Dat is de oproep, wil je de Heer dienen? Doe dat met je lichaam, nou dan laten wij ons dopen. Dat is ook een ritueel die wij dan doen, dat doen wij met ons hele lichaam. Dus wij ervaren, wij ondergaan ook echt, wij proeven, wij voelen al iets van dat leven van overgave. Want je wordt daar achterover gedrukt in zo'n bad met water en je hebt niks meer in te brengen. Het is dat er iemand is die je er weer uithaalt, want anders dan was je daar verzopen. Bij wijze van spreken. Maar je geeft je helemaal over en daarna wordt er gezegd. Want dan is de eerstvolgende vraag. Hoe moeten wij dan leven als gelovigen? Ik heb me nu overgegeven aan God. Ik wil hem dienen, ik wil hem volgen. Hoe moeten wij dan leven? Daar komen geen wetten of regels voor. Van doe dit en doe dat, doe niet zus, doe niet zo. Er wordt wel gezegd, wordt deze wereld niet gelijkvormig, omdat deze wereld in de duisternis leeft. Waar Romeinen 1 al over ging. Maar staat er, wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, wordt veranderd in je denken. En dat is een blijvend proces, want wij krijgen heel vaak de gedachten, de ideeën van de wereld naar ons toe. Daar zijn wij ons niet eens van bewust, maar dat gaat de hele dag door. Maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, veranderd worden in ons denken. Opdat gij moogt beproeven, en daar ging het me even om, opdat gij moogt beproeven, ervaren. Maar dat kan er zijn proeven, kan ruiken, kan tasten. Al die zintuigen kan je hier eigenlijk invullen. En ons geloofsleven, daarin leren wij dus door twee dingen. Nou, wel meer, maar ik vat ze nu even samen. Twee dingen. Punt 1. Wij worden veranderd in ons denken. Wij gaan anders over dingen denken. Omdat wij anders, andere informatie tot ons krijgen. Omdat wij de, over de Heer Jezus leren. Wie hij was. Hoe hij leefde. Wat hij van ons vraagt. Dat klinkt dan al een beetje wettisch, maar... Goed, soms komt dat wel te sprake hoor. Komt het Lucas-evangelie ook wel te sprake. Het voorbeeld wat hij ons heeft nagelaten. Maar ook nog veel meer dingen waardoor ons denken wordt veranderd. Die de Heer ons geeft. Dat is dus één ding. Daar leren wij door. Maar wij leren ook door beproeven, door ervaren. En dat gaat echt over de praktijk van ons leven. Het beproeven en ervaren. Dat is wat een kind doet. Die proeft ook en die spuugt het weer uit. En die proeft nog eens een keer en die spuugt het weer uit. En dan leer je wat je wel tot je kan nemen en wat niet. Wat is wel goed voor je, wat is niet goed voor je. En daar leer je je grenzen. Dat staat eigenlijk in vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Maar dat hij wijs zij tot matigheid, tot een bepaalde grens namelijk. Ieder heeft zijn eigen specifieke kenmerken, zijn eigen specifieke kwaliteiten. Of gaven en talenten, zoals het dan vaak genoemd wordt. Enigszins ten onrechte, maar goed. Wij hebben verschillende aanleg en ook verschillende verantwoordelijkheid. En wij zouden onze eigen verantwoordelijkheid, ons eigen pak dragen. En hoe leer je dat? Hoe weet je dat? Ja, dat weet niemand. Dat weet je alleen zelf. En daar kan je alleen met de Heer over hebben. Ja, en af en toe met je broeders en zusters. Maar voor de rest houdt dat wel een beetje op dan. Maar dan moet je leren door ervaring. Proeven, door te proeven. Nou ja, zo zijn er nog veel meer dingen in de Bijbel. Je zou er eens een keer een aparte studie van moeten maken over allerlei lichaamsdelen waar wat over gezegd wordt.
Dat is leuk.
Ja, dat is leuk. Kunnen we altijd een keer doen.
Kunnen we dat een keer doen.
Zullen we dat doen als we pas uit hebben?
Ja.
Dat is in 2020 of zo.
De heerschappij is op zijn schouders. Want op je schouders draag je verantwoordelijkheid. En als je te veel verantwoordelijkheid draagt, dan krijg je nekklachten. Is gewoon zo. Dat is echt zo. Dan krijg je een vastzittende nek en dan kun je niet meer ontspannen, dan draag je te veel verantwoordelijkheid. Nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. Zo schrijft de Bijbel daar ook over. Dat lichaam is ons ook van Gods wegen gegeven. En het is een goddelijke creatie. En het zit op een hele ingenieuze manier in elkaar. Dat heeft niet alleen te maken. Ons lichaam heeft niet alleen van doen met een stuk vlees. Zoals het oneerbiedig heet. Zoals het in de Bijbel ook wel genoemd wordt. Hoor. Het is vlees en het gaat voorbij. En het wordt ziek en het gaat dood uiteindelijk. En het wordt nog omgezet in een nieuw lichaam en je hebt er verder niks aan. Nee, dat is de ene kant van het verhaal. Maar de andere kant van het verhaal is dat wij het lichaam gekregen hebben van de Heer. En dat daar ook zijn... het is ook zijn creatie waarin hij zijn kenmerken legt.
Weet je toevallig waar dat stond, dat van die schouders?
De heerschappij is op zijn schouders?
Isaiah.
Ja, dat is Jesaja, hè?
Okay.
Jesaja 6 of 9?
Volgens mij is het 6 vers 9.
Oh, dat kan ook nog. Dat kan ook nog, ja. Ja, dat is van de kerst. Van kerst.
Okay.
En de heerschappij is op zijn schouders. Ja. Ogen is ook leuk, maar ja, kom dan voor opticien studeren natuurlijk, hè. Ogen, heb je verlichte ogen. Ja. De oog is de spiegel van de ziel, dat soort dingen. Dat is een heel geestelijk ding hoor. Dan hebben wij het over lichamelijk. Dat is maar lichaam, stelt niks voor. Is maar het lichaam. Ja, dat is niet zo. Als er iets...
Heel ingenieus in elkaar. Als je al die zenuwen en al die taartjes... En
ook dat.
Ook de ogen alleen, dat weet je.
Ook dat. Maar ook het oog. Als er iets geestelijks is aan het lichaam van een mens, dan is het denk ik wel zijn ogen. Omdat in de ogen, daar kan je bij iemand naar binnen kijken. Hebben ze het over non-verbaal en zo, hè? Non-verbale houding van mensen, daar kan je het een en ander aan zien. Maar aan de ogen, dat is nog veel opvallender. En ik vind, begin ik hierover, dan schieten van allerlei dingen in het zin, weet je. Ik vind dat wij maar leven in een rare wereld. En ik ben zelf ook raar, geef ik meteen toe, hoor. Echt waar, geef ik meteen toe. Ik word ook aan allerlei kanten beïnvloed door dingen in de wereld. Geef ik direct allemaal toe, maar ik vind dat we maar in een rare wereld leven. Als je kinderen ziet, die komen gewoon, hup, die komen naartoe. Ogen, maakt allemaal niks uit, niks, geen schaamte. En volwassen mensen die... Ja, als er ook maar iets is, dan kijk je weg en dan kijk je de andere kant op en denk je, oh, gebeurt er wat? Of dan is het direct allemaal. Het is bizar. En je doet er zelf ook aan mee, hoor. Ik bedoel, in bepaalde gelegenheden dan denk je ook van, oh ja, het zal wel. Maar het viel me vandaag op toen ik naar huis fietste, dat ik langs iemand liep en ik fietste zo vlak langs hem en die liep dan met een kinderwagen ook nog en die liep gewoon zo. En die kijk gewoon zo recht vooruit zo. Vind ik zo raar. Ja, dat ligt misschien aan mij. Dat weet ik niet, hoor. Maar ik weet nog dat ik als kind, als ik aan het fietsen was...
Hij had wel geluk trouwens. Die keek er voor zich uit. De meesten kijken zo.
Ja, dat kan ook nog, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ik weet nog dat ik als kind zei... Iedereen die tegenkwam zei... Hoi, hoi. Dat zal ook wel niet normaal zijn. Dat geef ik ook echt meteen toe, hoor.
Dat ik jou was zo.
Maar ja, ja.
9 vers 5.
Ik heb dat gevoel, ja.
Ja.
Maar dat was de gewoonte in een dorp. Ik weet niet of je in een dorp geboren bent.
Ja.
Zei iedereen toch?
Ja. Ja, iedereen groette elkaar. Ja, ja. En dat snap dus, ik wel in een grote stad. Ja,
als je het dan niet doet, dan val je op.
Ja, hij is ook een stukje gebruik en cultuur. En dat weet ik wel. Maar je hebt ook een bepaalde aanleg. Sommige mensen zijn sociaal wat minder. En sommige zijn wat sterker. Dat is, daar heb ik ook echt wel begrip voor. Dat snap ik ook wel. Alleen... Het is wel iets om eens een keer bij stil te staan hoe dat eigenlijk in elkaar steekt. Wat het oog eigenlijk is. Spiegel van de ziel. Ja, oogcontact maken. Hoe? Dat is zo moeilijk. Gebeurt helemaal niks. Er staan alleen twee van die... Dan zeggen we van, ja, het lichaam, dat is maar gewoon vlees. En oh, stelt niks voor. Nee, maar kijk elkaar maar eens diep in de ogen aan. Dan gebeurt er niks, maar het kan soms heel spannend worden als je dat doet.
Oog in oog staan.
Oog in oog, ja. Ja. Nou ja, maar daar zou je aparte studie van kunnen maken hoe dat allemaal in elkaar steekt. Is wel interessant, is wel leuk. Maar hier gebeurt ook iets lichamelijks. Hij staat boven haar, boven deze vrouw die ziek is. En hij drijft de koorts uit en de koorts verliet haar. Vers 39 van Lucas 4. En die koorts... Eerst was het een onreine geest, een demon, en nu is het de koorts. En in het volgende vers, in vers 40, zijn het allemaal ziekten. Allerlei andere ziekten. En even kijken.
In vers 41 zijn het weer duivelen, of demonen.
Welk vers zei je?
41.
Ja, daar zijn het weer demonen. En als je nou... weer een stukje verder leest, dan kom je er weer achter waar het een beeld van is. Het is allemaal namelijk een uitbeelding, eenvoudig gezegd, als je het gewoon allemaal op één hoop veegt, is het een uitbeelding van de zonde. Want bij de roeping van Levi in hoofdstuk 5 vanaf vers 47, daar zit de Heer Jezus bij Levi. Dat is Matthäus volgens mij, die heette daarvoor Levi. Zei ik dat? 5 vers 27? Sorry. Vanaf hoofdstuk 5 vers 27. Daar zit de Heer Jezus bij Levi in huis. Dit was een tollenaar. En er staat in vers 29 er halverwege. Er was een grote schare van tollenaren. En vers 30 zegt, waarom eet en drinkt gij met de tollenaren en de zondaren? En dan zegt de Heer Jezus, die gezond zijn. Maar er staat hier niet dat de Heer Jezus at met mensen die de griep hadden of koortsig waren. Het gaat over tollenaar, het gaat over morele zonden. En de Heer Jezus begint ook in één keer over lichamelijke kwalen te spreken. Terwijl het over een geestelijke kwaal eerst ging. Maar dan komt die lichamelijke kwalen zijn een uitbeelding van de geestelijke kwaal van de mens. Namelijk het feit dat de mens van nature een zondaar is. En dus doodgaat. Sterft. En dat is bij mij wel opgevallen toen ik weer dit gedeelte aan het lezen was en verderop. De Heer Jezus, en dat weten we natuurlijk al lang, maar het valt dan weer opnieuw op. De Heer Jezus die bemoeit zich met degene die ziek zijn, die zwak, ziek en misselijk zijn. Degene die ziek zijn, degene die nederig zijn, degene die niks kunnen, degene die buiten de maatschappij staan. Een melaatse, nou dat kennen we straks in hoofdstuk 5 vanaf vers 12, dat weten we allemaal. Als je melaatse was, dan eruit, want het was besmettelijk. En een verlamde, van die bedelaars, niks in te brengen. Maar dat soort figuren, die zoekt de Heer Jezus op. Keer op keer op keer. En hij krijgt er nog commentaar op, ook van de fariseeën. En de Heer Jezus die zegt dus, waar we net waren, in hoofdstuk 5 vers 31. Heel treffend, ja, degenen die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Waren de fariseeën dan niet ziek? Ja, die waren ook ziek. Die hadden ook zonden. Alleen ze erkenden dat niet. Het voordeel van het feit dat je een grote zondaar bent, is dat je het wat moeilijker kan ontkennen. Ja. Toch?
Ja.
Als het er nou zo dik bovenop ligt, dan, ja, dan kan je ook niet meer de schijn ophouden. Dan, ja, dan is het zoals het is. Nou ja, dan geef je dat over en dan ja, heb je ook geen dagwerk meer aan om de schijn op te houden. Nee. Maar als je denkt van jezelf dat je een klein beetje een zondaar bent, dan kan je nog voor zover mogelijk je best proberen te doen om dat voor iedereen te verbergen. En dan kan je een schoon gelaat tonen en dan lijkt het allemaal heel wat. Maar ja, het stelt allemaal niet zoveel voor. Mensen blazen soms hoog van de toren en ik denk dat je bij sommige mensen met één of twee gerichte vragen het opgeblazen er zo uit kan halen. Ja. Ja, dat is goed. Ja, dat zou kunnen, ja, denk ik. En deze vrouw, die schoonmoeder van Petrus, die wordt eerst, dat staat nog in vers 38, hè, zij baden hem voor haar, dat wil zeggen die mensen die daar omheen waren, dus Simon, maar ook in ieder geval Andreas, die er ook bij was, die gingen naar de Heer Jezus toe en zij baden hem voor haar, dat zal een verzoek, een vraag zijn geweest. Het staat niet dat het om een smeking ging, maar soms gaat bidden en smeken gelijk op. Maar ze hadden in ieder geval een ernstige vraag voor de Heer Jezus. En de Heer Jezus kwam ook. Soms komt de Heer Jezus niet, dan geneest hij op afstand. Want is het per se nodig dat hij komt en langskomt? Nee, tuurlijk is het niet nodig. Want ja, als je de mens kan maken, dan hoef je niet per se een bepaald ritueel uit te voeren om hem weer gezond te maken. Dat hoeft helemaal niet.
Maar waarvoor zou je dat ritueel wel doen? Of niet per se nodig is?
Omdat het toch een bepaalde waarde heeft. Het is net zoiets als brood en beker. Dat is ook een ritueel. Waarom zouden wij dat doen? Dus probeer daar maar eens antwoord op te geven. Waarom zouden wij dat doen? Probeer maar eens antwoord te geven op de vraag, hoe vaak zouden we dat doen? Er wordt allemaal geen antwoord op gegeven. En toch doen wij dat bij gelegenheid.
Eigenlijk meer bedoeld voor de toeschouwers, in dit geval dan?
Oh, in dit geval bedoel je?
Ja, dan dat het een functie heeft.
Ja, ja.
Maar ja. Stond dat hele huis dan vol met omstanders?
Nou...
Als die vrouw koorts en die ligt op bed. Nee, maar dat... Nou ja, die vrouw van Petrus er misschien bij is.
Ja, nou ja, daar wordt altijd van gedacht dat hij er niet bij was. Dat ze er helemaal niet was. Omdat die schoonmoeder straks al het werk gaat doen. En dan zeggen ze van... ja, maar die vrouw van Petrus, die had het toch ook wel wat kunnen doen?
Of die had het goed bekeken.
Ja, dat kan ook nog, ja. Ja. Maar was het noodzakelijk? Nee, ja, nee, het had ook anders gekund. Maar het is zoals het is. En dit is wat we er van kunnen leren. Dat het gaat om gemeenschap. En overdracht van, nou ja, van kracht of macht. Want ja, is deze lichamelijke genezing dan zo belangrijk? Nou ja, weet je, daar is ook een tweeledig antwoord op. Aan de ene kant is het, ja, tuurlijk is die lichamelijke genezing belangrijk. Want het was ernstig genoeg voor Simon om zijn schoonmoeder nog een tijdje bij zich te houden. Ja, nee, ik zeg niks raars nou verder. Nou. Ik zeg er niks raars achter. Ja.
Het is maar hoe je deze opvalt.
Nou ja, precies. Maar hij had blijkbaar, hij vond het nog wel prettig dat zijn schoonmoeder nog een tijdje bij hem was.
Tegenstelling van heel veel andere mannen. Nee, flauw.
Ja, dat is heel flauw. Heel flauw. En tuurlijk heeft dat praktisch nut gehad. Dat ze genezen is. En tuurlijk heeft het praktisch nut gehad dat die Melaatse genezen werd. En natuurlijk had het praktisch nut dat er een verlamde is geweest. Die weet ik veel hoeveel jaar verlamd was. En die dan genezen wordt. En een blind geboren die weer kan zien. Reken maar dat dat prettig geweest is voor die mensen. Ja. Maar het is niet het allerhoogste doel. Van die gebeurtenissen. Want het doel van die gebeurtenissen is om te laten zien. Nou ja, onder andere dat de Heer Jezus van God gezonden is, zoals Nicodemus zei. En om te laten zien dat de Heer Jezus in staat is om het oude weg te nemen en er nieuw leven voor in de plaats te geven. Als heenwijzing naar zijn dood en opstanding. Want dat is uiteraard het ultieme.
Ik denk zelf ook dat die schoonmoeder van Petrus, dat die in haar dienen gehinderd wordt door die koorts. En dat zij graag wil dienen, maar dat die koorts dat haar...
Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen.
Door die genezing kan zij weer...
Kan zij weer dienen, ja. Ja, of je kan het zo zeggen, dan zeg je van... Nou ja, zij is genezen, maar daarna is zij ook geroepen om te dienen.
Ja, dat kan ook.
En of ze graag wilde dienen, ja, nou ja, waarschijnlijk wel. Dat zal waarschijnlijk haar taak geweest zijn. Daar weten we verder niks van. Maar wat ik gewoon mooi vind, zoals het hier staat, van stonden aan opstaande diende hen lieden. En daar zie je ook weer die nederigheid in terug. Die nederigheid die er al is bij al die figuren die ziek zijn en er niet bij horen en tollenaar zijn. Weet je wel, verkeerde beroep uitgekozen, hoort er niet bij. Je wordt veracht door de samenleving. En daarna word je genezen, je wordt gereinigd. Maar dat zorgt niet voor hoogmoed, dat zorgt nog steeds voor dienen. En dat is wat zij doet. Zij diende hen lieden. En in deze schoonmoeder zien wij ook gewoon, als je er helemaal op uitzoomt, gewoon een uitbeelding van de natuurlijke mens die ziek is, die genezen moet worden, maar die daarna geroepen is om te dienen. Om nederig te zijn. Zoals de Heer Jezus zegt, niemand staat boven zijn Heer, niemand staat boven zijn meester. Je bent geroepen om elkander te dienen. Hoe vaak dat wel niet in de Bijbel staat, dat we dat zouden doen. Elkander onderdanig zijn. Want je kan nog zeggen natuurlijk van ja, het was een vrouw. En die vrouw die is geroepen om te dienen. Dat is voor een man makkelijk om te zeggen, want er zijn ook Bijbelteksten natuurlijk genoeg voor. Hè, waar dat soort dingen bijvoorbeeld staan. Maar het gaat over de mens in het algemeen. En dat een vrouw misschien in het bijzonder wat meer dat het haar taak is om in een huishouden te dienen. Ja, dat denk ik wel. Er zijn altijd uitzonderingen op, maar over het algemeen denk ik wel. En om voor de kindertjes te zorgen, maar kijk, daar staan ook uitzonderingen op. Nee, maar dat zijn van die natuurlijke patronen. En het is ook natuurlijk voor de gelovigen om te dienen. Zowel zijn broeders en zusters als de Heer. En onderdanig te zijn tegenover iedereen. Je werkgever, je broeder, je zuster, je ouders. De mindere ook. Want daar zou je juist je zou een ander uitnemender achten dan jezelf. Dus het is altijd een positie van dienen. En er zijn schriftplaatsen genoeg in het Nieuwe Testament en in de brieven ook die daarover spreken. Dat wij elkander zouden dienen. En dat gaat het hele praktische leven aan. Van allerlei facetten ook van het praktisch leven. Hoi.
Ja, Matthäus die zegt over deze geschiedenis zoals Lucas het zegt.
Ja.
Als je nou kijkt in Matthäus 8 vers 17.
Ja.
Dat daar wel de kern staat van dit stukje.
Ja.
Omdat vervuld zou worden, gesproken was door Jesaja, zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen.
Ja, die hebben we vorige keer nog even over gehad volgens mij, over dat stukje inderdaad. Dat inderdaad ook een vervulling van een profetie is.
Ja.
En dat geldt, want dit is natuurlijk heel algemeen. Want eerst gaat het over die schoonmoeder van Petrus. Maar daarna gaat het over alle boze geesten en mensen die kwalijk gesteld zijn, et cetera. Maakt niet uit wat het is. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen.
Ja.
En toen hebben we ook gezegd van, dat gaat niet over het feit dat, als je het dan naar ons toe koppelt, het gaat niet over het feit dat hij nu onze ziektes wegneemt. En onze kwalen en onze ongesteldheden, of hoe je dat ook maar noemt. Dat is het niet. Het is het feit dat hij ons nieuw leven geeft. En dat hij onze zonden vergeven heeft en onze zonden weggedaan heeft. En dat we daarvan vrij zijn, dat we gereinigd zijn. En dat er niks is wat ons in de weg staat tussen ons en de Heer of naar elkaar toe. Die dingen zijn er niet meer, die zijn weggedaan door de Heer. En daar zouden wij uit leven. Want Hij heeft dat weggedaan. Maar het klopt inderdaad dat hier wel erbij staat in Matthäus en in Marcus en in Lucas wordt daar verder niet over gesproken. Maar zij dienden hen lieden, zoals wij ook elkaar zouden dienen. En daar wil ik nog even wat over opzoeken in Colossenzen. Kijken of het Colossenzen is hoor. Nee, sorry, het is Efeze. Als het dan toch stilstaat bij die gedachte dat het de vrouw is die dan het huishouden even daar moet fixen. Om het lekker even plat te zeggen. Dan hoor je de man misschien snel zeggen wat er bijvoorbeeld staat in Efeze hoofdstuk 5 vers 22. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig gelijk aan de Heere. Maar dan ben je vergeten te lezen wat er daarvoor staat. Dat wij elkander onderdanig zouden zijn in de vreze Gods. Ook weer leuk, hè? Het is altijd tweeledig. Het is altijd dienen van de ene en de andere kant. En er zit verschil tussen een man en een vrouw. Alleen de algemene regel is inderdaad elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Ja. En in hoofdstuk, dat is ook nog hoofdstuk 5, vers 5. Nou, misschien vers 4. En gij vaders, de Bijbel heeft ook iets te zeggen over de opvoeding. Gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. Sorry, ik zit wel in 6. Ja. Efeze 6, vers 4. Okay. Gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. Dan zou je de vraag kunnen stellen, hoezo dan? Nou, dat komt omdat die kinderen soms bloed onder je nagels vandaan halen. Dat denk ik, dat het daarom hier staat. En ik denk dat het een waarschuwing is voor de vaders van nou, hoewel ze soms het bloed onder de nagels vandaan halen, verwek ze niet op toe. Maar voed hen op in de lering, in de vermaning des Heren. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw Heren naar het vlees, met vrezen en beven in eenvoudigheid uw harten, gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, naar de buitenkant toe. Kijk eens wat ik doe, kijk eens wat ik kan. En dat, ja, dat ligt soms zo op de loer, dat je denkt van, nou ja, kijk eens hoe goed ik wat kan. En dat zijn dingen waar we ons bij gelegenheid van bewust zouden zijn. Hè? Waarom doen we iets en met welke motivatie doen we iets? En al je kamers van je hart je openzetten voor de Heer. En je eigen hart soms ook onderzoeken, beproevende uzelf, en staat het dan soms. Waarom doe je iets? Omdat je graag gezien wil worden, of doe je het om oprecht te dienen? En dat is je eigen verantwoordelijkheid. En dat zijn allemaal dingen, die ziet een ander niet aan jou, maar die ziet de Heer wel. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Gij dienstknechten, zij gehoorzaam uw Heren naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw harten, gelijk als aan Christus, niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte. Vanuit het hart, met een oprecht gemoed, dienende met goedwilligheid de Heer en niet de mensen. Wetende dat zo wat goed een ieder gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen. En dat is een hele praktische, hè, net zoals die vrouw die daar genezen werd, die gaat daarna dienen. En zo is het voor ons ook, wij zijn genezen, we zijn tot geloof gekomen, we hebben een nieuw leven ontvangen, en daarna zouden wij veranderd worden in de vernieuwing van uw gemoed. En dan begint het in Romein 12 met de liefde zij ongeveinsd. Dat gaat ook over de onderling dienen. Heb een afkeer van het boze en hangt het goede aan. En dat soort dingen allemaal. Dat gaat ook over dienen. Maar daarna in ons praktische leven, gewoon van dag tot dag, kunnen wij de Heer dienen. In alles wat we doen. Onze gezind gaat om welke gezindheid wij de dingen doen. En daar worden wij onder andere op beoordeeld. Dat klinkt weer zo alsof het een verplichting is of zo. Zo bedoel ik dat niet. En dan kan ik er ook niet omheen, want het is wel zo. Het is wel, ik bedoel, het staat ook in, volgens mij ergens in de Korinthebrief. Dat wij zouden wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. En daar gaat niet over of je netjes volgens de wet en de richtlijnen zo geleefd hebt. Daar gaat het niet over, maar gaat erover of je met een oprecht hart de Heer gediend hebt en hem gevolgd hebt. En je bewust geweest bent van de genade die hij ons gegeven heeft en dat we die ook weer uitdelen. En dat is niet iets wat wij hier doen, dat we hier nu zitten. Dat het feit dat we hier nu zitten, dat we dan zeg maar goed bezig zijn. Hoe zeg ik zoiets? Dat dit onze godsdienst is, of onze eredienst, onze godsdienst. Nee, dat is iets wat we van dag tot dag zouden doen. Althans, zouden leren, daarvoor openstaan, daarmee bezig zijn.
Zoals Jacobus ook zegt. Dat we niet alleen
geen hoorders moeten zijn, maar ook daders.
Ja, daders des werks, zegt hij zelfs. Ja, ja. En dat is niet moeilijk. Dat is niet een of andere zware opdracht waar wij aan moeten voldoen of zo. Helemaal niet, want hier staat het er juist bij. Het is met eenvoudigheid uw harten.
Nou, precies, het is wel een zware opdracht als je het als opdracht beschouwt.
Ja, ja.
Het gaat gewoon om Romeinen 12 vers 1 en 2.
Ja, ja.
Als je dat doet, dan wordt je hart of je gemoed wordt veranderd.
Ja, ja.
En dan heb je...
Ja.
Dan stel je jezelf inderdaad beschikbaar, maar ja. Dan verandert je gemoed. En dan doe je niet meer vanuit eigen belang, maar vanuit Christus belang.
Maar goed, als je beschikbaar bent, dan ga je er ook voor doen. Dus dan ben je al doe maar beschikbaar, hè? Ik ben nog steeds beschikbaar. Ja, ik ben nog steeds beschikbaar, maar dat is wel het doel dat je dan wat gaat doen.
Ja,
dingen komen gewoon op je pad.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Precies, ja. Precies.
En als ze niet komen, ja, dan is inderdaad... Ik heb wel eens het voorbeeld gehoord van de hamer die aan de haak hangt. Nou, dat ben je als een gelovige. En voor jou geldt gewoon dat je die hamer bent en gewoon maar rustig af moet wachten. Tot de Heer die hamer pakt.
Ja.
En er wat mee gaat doen.
Ja.
En ondertussen leeft die hamer gewoon zijn leven.
Ja, precies. Ja. Ja. En het is soms zo dat je voor specifieke dingen inderdaad iets kan doen. Of in aanmerking komt, of iets op je pad komt. Maar het is ook, en dat is ook wat ik wil benadrukken. Net zoals die vrouw, stond op jou, ze diende hen lieden. Maakt niet uit wat het was, maar ze diende hen. Maakt niet uit wie het vroeg. Nee, er werd gewoon gediend. En,
heel opvallend, opeens. De Heer Jezus genas haar, maar zij diende hen.
Ja, 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 ze het niet hele huis.
Maar hem, maar
nee, het hele huis.
De rest die
ja. En ze zal ook wel dankbaar zijn geweest en blij en weet ik veel wat allemaal. Dat kunnen we ons allemaal wel bij voorstellen hoe dat misschien enigszins gegaan is. Maar wat ons overgeleverd wordt is, ze diende hen lieden. Ja, dat is bijzonder als je dat zo kan doen. Waardoor ik laatst nou van iemand... Die had 40 jaar lang of zo het eten. Die had, waar las ik dat nou ook? Die had 40 jaar lang... die had één taak, die moest ergens aardappels schillen. Maar die deed het gewoon altijd. Het was bijna een levenstaak. Van elke avond daar en daar een pan aardappels schillen voor allemaal ouderen of weet ik veel wat. Maar gewoon, dat is dan... Dat is jouw ding, dat is jouw verantwoordelijkheid. En dat doe je dan en dan dien je die mensen... Ja. En wat ik inderdaad maar mee wil zeggen is dat het van dag tot dag is in alle dingen die wij doen.
Alles wat gij doet, doet dat een Heer.
Ja. Ja, staat het er hier ook bij? Nee, hier staat het er niet bij. Maar dat zal in Colossenzen er dan wel bij staan. Of Filippenzen, dat kan ook. Nee, ik denk Colossenzen. Ja, Colossenzen 3, vers 23. Colossenzen 3, vers 23. En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere, als voor de Heere, en niet de mensen. Wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. En toch, kijk, hier staat het er ook even achter, hè. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen aanneming des persoons. Dus het is wel degelijk een oproep om jezelf, om bij jezelf eens een keer te raden te gaan, inderdaad. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Nou goed, we gaan eerst even... pauzeren. Naar aanleiding van het dienen van de schoonmoeder van Petrus moest ik ook nog denken aan een mooi gedeelte van wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 11 vers 25. Dat sluit toch ook wel een beetje aan bij dat dienen in eenvoudigheid des harten. In vers 25, waarbij de Heer Jezus zegt: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. En hebt dezelve aan de kinderkens geopenbaard. Gewoon aan de eenvoudige, aan de kindertjes, weet je wel. Die kindertjes die met die vrolijke oogjes waar we net over hadden, die geen schaamte daarvoor hebben, die gewoon open, eerlijk en oprecht zijn. Maar voor de wijzen en verstandigen, die zo verstandig zijn dat ze zich overal onderuit kunnen kletsen, zeg maar daarna in heel ingewikkelde patronen terechtkomen. Voor hen wordt de waarheid verborgen. En dat is voor die fariseeën zo, dat is wat je in de evangelie steeds tegenkomt, die fariseeën en de saduceeën, de leiders van het volk. Degene die verstand zouden moeten hebben, daarvan zegt hij eigenlijk dat ze onverstandig zijn. Sterker nog, ze zijn niet alleen onverstandig, ze zijn huigelachtig en het is leugen en bedrog. Maar eenvoudigheid is er niet bij. Maar dat is zo met leiders van het volk. Dat is met politiek net zo.
Maar eenvoudig houdt in dit geval toch in het tegengestelde van meervoudig.
Ja.
Enkelvoudig.
Ja, eenvoudig. Zonder bijbedoelingen. Nou ja, dan heb ik het net over politiek gehad. Leiding geven aan het volk. Dat is altijd met bijbedoelingen. Er moet altijd... Waarom wordt dat gezegd? Ja, omdat er straks weer verkiezingen zijn. Het gaat niet om, weet je wel, allemaal bijbedoelingen. En wij als gelovigen zouden van de Heer inderdaad leren om gewoon eenvoudig en oprecht door het leven te gaan. En dat is misschien soms wel moeilijk genoeg, zeker in de wereld waarin wij leven. Maar daarom is het ook belangrijk dat we bij elkaar komen en elkaar deze dingen natuurlijk voorhouden. En inderdaad, eenvoudig is inderdaad dan enkelvoudig. Gewoon zonder bijbedoeling.
Ja, niet een beetje dommig of zo, maar gewoon...
Nee, dat is niet dom. Nee. Nee, dat is niet dom. Weet je, wat mij wel zo... Ik heb natuurlijk een zoon, hè. En dus ben ik in mijn hoofd veel mee bezig. Opvoeding en gedrag en dat soort dingen allemaal. Maar wat mij dan inderdaad opvalt, is dat als kindertjes die als die wat doen, dan worden ze snel even door volwassenen een beetje grappig over gedaan. Weet je, lekker nu, het is maar een kind en weet ik veel, weet je. En ja. Terwijl ik denk van ja, maar draai de situaties om. Ik zal een voorbeeld, zal ik eens voorbeeld noemen. Een kindje die voor in de kerk staat en een of andere vraag krijgt van een dominee. Of god, waar ben je geweest op vakantie? En dan geeft zo'n kind zo'n grappig antwoord en ligt zo'n hele zaal plat. Weet je wel, oh, grappig. En de kind die staat echt erbij, die heeft geen idee wat hem overkomt. Mm-hmm. Waarom lang al die mensen nou allemaal?
Ik ben toch echt naar de wc geweest.
Nou ja, weet je. En ik zit er dan, ik hoor dat en ik zie dat en dan denk ik altijd van... Wat is dit eigenlijk raar wat hier gebeurt? Want zo'n kind die zegt gewoon heel open, eerlijk wat er geweest is, wat er gebeurd is, waar hij geweest is. En het komt er grappig uit. Ja, dat komt omdat het kind niet geleerd heeft hoe je een correct antwoord geeft volgens bepaalde fatsoensnormen. En dan gaan wij dan, en wij als volwassenen gaan daar dan een beetje de spot mee drijven en gek mee doen. Maar het kind is gewoon eerlijk en oprecht, zegt niks bijzonders, heel normaal. En zo'n hele zaal lacht over zo'n kind. En zo'n kind leert dus onbewust van, ik moet dus niet meer gewoon zeggen wat ik op mijn hart heb, want dat is niet goed.
Ja.
Snap je?
Ja.
Het zijn van die dingen. En sinds ik een zoon heb, ben ik daar... dan let je erop, leer je daar dingen in. En dan val je soms dingen op dat je denkt van...
Dat is eigenlijk niet pedagogisch om met de hele zaal te gaan lachen om kind.
Nee, en het gaat me er niet om dat ik daarin... je hoort mij echt niet zeggen van dit mag niet meer en dat mag niet meer. Helemaal niet hoor. Dat schiet helemaal niet op. Dat weet ik ook wel. Alleen ik leer daar puur voor mezelf mee van, wat gebeurt er? Op het moment dat, nou ja, dat je bepaalde dingen, signalen afgeeft naar je kind of naar elkaar of wat dan ook. Alles wat je doet heeft uiteindelijk heeft een bepaald effect. Heeft een bepaald gevolg. En in de loop van de tijd leer je wat. En ja, wat je daarmee moet, ja. Ik denk dat het voor je eigen opbouw kan zijn. Dat je je bewust bent van bepaalde dingen. En dat je voor jezelf daar lering uit trekt. Want om een ander wat te leren, nee, je hoeft je niet met een ander te bemoeien. Bemoei je maar lekker met jezelf. En voor de rest niet zoveel met een ander. Het liefst.
Ik heb een gevoel, hè?
Ja. Dus ik sta hier ook niet om mij te bemoeien met jullie. Jullie zijn hier vrijwillig naartoe gekomen en ja. Nee, maar dit is zo. Ik bedoel, ik leg jullie ook niks op. Ik deel ook maar mijn ervaring mee. Maar dat zijn soms van die gedachten die dan door me heen gaan, inderdaad. Want in de Bijbel wordt geregeld, hier ook over de kinderkunst wordt gesproken. In de positieve zin van het woord. En de Heer Jezus stelt ook bij gelegenheid een kind in het midden. En zegt, ja, je moet worden als een kind. Niet je moet een kind worden, maar je moet worden als een kind. Want zo'n kind die heeft inderdaad dat eenvoudige en oprechte gewoon nog in zich. En daar zouden wij, ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Wij denken, dat is misschien wel een mooie, wij denken dat wij er zijn om onze kinderen op te voeden, maar misschien zijn onze kinderen er wel om ons op te voeden.
Ja, het is alsjeblieft een antwoord. Wacht maar tot jouw kinderen zijn.
Het is wel stof tot nadenken in ieder geval.
Waar nog bij komt dat wij natuurlijk ook kinderen van onze hemelse vader zijn. En dat onze hemelse vader ook van alles met ons te stellen heeft. Zoals wij van alles met onze kinderen weer te stellen hebben. Maar goed, het is ter overweging en om over na te denken. En de Heer Jezus zegt nog vers 28. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Nederigheid, nederig van hart zijn. En dat is moeilijk voor een mens, omdat die van nature... Ja, zo zitten mensen van nature niet in elkaar om nederig te zijn. Dat moet hij afleggen. Dat heet in de Bijbel de oude mens afleggen. Met zijn boosheid en weet ik veel, zo'n heel rijtje. Het zijn allemaal van die vervelende eigenschappen die de mens heeft, maar die zou hij moeten afleggen. Niet dat hij ze niet meer mag doen, maar hij zou zich ervan bewust zijn en het bij de Heer brengen. Terug dan nog maar even naar Lucas hoofdstuk 4. Nou, die vrouw wordt genezen en zij diende hen lieden en dan hebben we niks meer van deze mevrouw gehoord. En als de zon onderging, brachten allen die kranken hadden met verscheidene ziekten bevangen. Dus het hele ziekenhuis kwam naar de Heer Jezus toe. En hij genas ieder door oplegging van handen. En hij voerde ook weer demonen uit van velen. Roepende en zeggende, want dat zeiden zij dus, gij zijt de Christus, de Zonen Gods. En hem bestraffende liet hij die niet spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. Daar hebben we het vorige keer ook enigszins over gehad. Want die andere demon uit dat stukje hiervoor, die zegt ook in vers 34. Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. De duivel en de demonen. ja, die wisten dat de Heer Jezus de Christus was of zou zijn. Maar het was nog niet de bedoeling dat dat openbaar gemaakt zou worden. Want het was namelijk nog verborgen. En de reden daarvan is dat hij ook officieel nog niet de Christus was. Hij was dat nog niet, hij zou dat worden in zijn dood en opstanding. En zijn dood en opstanding hoort bij wat het Oude Testament, of zoals het heet, de verborgenheid. Dat is een van de grote verborgenheden in het Oude Testament. Dat het Oude Testament wel spreekt over een Messias, over een verlosser, maar het feit dat hij moest sterven. En dat het die weg was waardoor de verlossing tot stand zou komen, dat was onbekend.
Dat is mooi dat je dat zegt, maar dat wil ik net vragen.
Wat wou je net vragen?
Nou, hier staat dus dat wel degelijk bij de duivel bekend was dat hij de Christus was.
Ja.
Wat vorige keer gezegd werd van ja, nee, maar dat wist hij niet. Want anders had hij er wel voor gezorgd dat hij niet aan het kruis gespijkerd werd.
Hij wist dat God was.
Hij wist niet
dat
hij wist de route.
Hij de Heer Jezus zou doden, hij door zijn opstanding de Christus zou worden.
Ja.
Als je dat geweten had, had hij nog te kruisen, had hij hem gewoon laten leven.
Hij wist wel dat hij de Christus zou worden, maar niet hoe.
Ja, precies. Dat is het inderdaad. Ja,
dat zei
jij
net.
Ja, ja, ja. En dat is de grote, of nou niet de grote verborgenheid in het Oude Testament, maar een van de grote verborgenheden in het Oude Testament met betrekking tot de Christus. Dat hij zou sterven en weer opstaan. Maar ook bijvoorbeeld dat de komst van de Christus in twee helften verdeeld is. Hè? In de eerste komst en in de tweede komst. Dat is eigenlijk ook een soort dood en opstanding. Want hij is toen 2000 jaar geleden, toen is hij eigenlijk, hoewel die is gestorven en opgestaan, is die hele opstanding ook, is ook allemaal verborgen, een beetje achter de schermen natuurlijk gebeurd. Want hij is daarna nooit verschenen in het openbaar. Allemaal verborgen gelegenheden, met de deuren dicht. Daar verscheen hij, alleen aan gelovigen. Dus hij is toen verborgen. Dus je zou kunnen, kijk, wij weten dat hij naar de hemel is gegaan. Maar je zou kunnen zeggen, nou, hij stierf toen onder de grond. En pas straks in de toekomst staat hij daadwerkelijk op en komt hij als de verheerlijkte. Zo zou je het kunnen zeggen. Sterker nog, als ik hierover spreek, dan is de volgende vraag: waar is de Heer Jezus nu? En dan is een van de antwoorden dat hij nu is bij Jozef in het graf. Dat is een mooi antwoord. Want dat staat over de Heer Jezus, dat hij bij de rijken, bij Jozef van Arimathea in het graf was. Maar die hele dood en opstanding, die drie dagen, die dag dat hij in het graf was van Jozef, is te vergelijken met onze hele bedeling de afgelopen 2000 jaar, waarbij de Heer Jezus dood is. Niet fysiek, maar wel voor de wereld, want er is geen gemeenschap tussen de wereld en de Heer Jezus.
Ik heb gelinkt aan dat vers, de zon is ondergegaan.
De zon gaat hieronder. Ja. En daar bedoel je mee te zeggen dat,
dat het licht uit de wereld gegaan is.
Ja. En dat het hier,
en dan worden al die kranken genezen.
Ja. Ja. Dan wordt het, ja, precies. Voordat het dag wordt, of voordat het nacht wordt, in de eerste komst van de Heer Jezus, vond die genezing plaats. Zo bedoel je het te zeggen?
Nee, ik bedoel te zeggen dat dit vers weer eigenlijk een herhaling is van de voorgaande versen. Hè? Alleen nu wordt gezegd dat de zon is ondergegaan.
Mm-hmm.
Dus het licht is uit de wereld gegaan.
Mm-hmm.
En het was,
op zo'n manier, ja. Ja.
En
terwijl het licht,
er kwamen velen bij hem en die werden genezen.
Terwijl het licht uit is, ja, vindt er genezing plaats, ja, voor de kranken en de zieken en de, ja, ja, ja.
Oh, zo.
Ja.
Ja, vers 40.
Zoals wij nu ook genezen worden.
Ja, precies.
Ja. Ja, ja. Ja, en dat soort dingen komt wel weer terug. Want En ik denk ook inderdaad dat het mee van doen, inderdaad daarmee van doen heeft. Want je komt op een gegeven moment ook dat bijvoorbeeld van die bruidegom tegen, dan wordt er gezegd van ja, wanneer de bruidegom bij hen is, dan zullen zij, dan moet er nog feest gevierd worden. Maar als de bruidegom weg is, dan moet er gevast worden. Dus het is ook die overgang van de dood en opstanding van de Heer Jezus, waarna die verdwijnt eigenlijk. En het licht wat uit de wereld weggenomen wordt, uitgaat. En dat gebeurt hier inderdaad ook. Het licht gaat uit, de zon gaat onder. Maar mensen worden wel allemaal genezen.
Dat die demonen zeggen dat hij de Christus is, de Zoon van Gods.
Mm-hmm.
Daar kun je volgens mij wel gewoon lezen dat dat waarzeggende geesten zijn.
Sorry, hoe zei die laatste zin?
Dat dat waarzeggende geesten zijn. Omdat ze...
De waarheid spreken.
De waarheid spreken.
Ja. Ja. Zo zie je maar dat ook de waarheid spreken niet, al, ja, niet altijd...
is niet altijd
Nee, is niet altijd...
Dat hij bestraft dat en hij doet ze het zwijgen direct toe.
Ja.
En dat heeft in dit geval te maken dat hij niet wil dat het geopenbaard wordt. Maar waarzeggende geesten die zeggen ook dingen die... inderdaad de waarheid zijn. En
zie je het ook bij, die, bij Paulus, dan wordt die achtervolgd die door ja. De vrouw die...
Ja, tweede de waarzeggende geest.
Ja.
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 Schrijf ik gewoon
maar
een weg tot
zaligheid. Ja, je moet bij hen zijn. Ja. Ja. En toch wordt het niet goed positief begonnen.
Die gaat volgens mij naar een vrouw met een
waarzeggende geest.
Ja, of ze is waarzegster.
Zoiets, ja.
En die
ja.
roept dan Samuel op, geloof ik.
Ja, ja. Ja. Maar het is niet zo zwart-wit, zo van, oh ja, als de waarheid is, dan is, nee. het, dan is het per definitie altijd goed.
Nee, want de duivel is per definitie leugen, dat gaat gewoon niet, toch?
Nee, dat gaat niet.
De duivel zelf...
Ten diepste wel, maar... Dus. Ja, ja, ja,
ja. Ja, ten diepste wel, want het hoeft maar een heel klein beetje zwart bij een emmer witte verf om het weer grijs te maken.
Ja. Ja,
je gebruikt de waarheid als het
eruit komt. Mm-hmm. Ja... Dat is voor ons ook net zo. Hè? Dat is ook iets wat wij moeten leren. Om nou ja, de waarheid te spreken als het nodig is. Niet dat we anders moeten liegen. Dat bedoel ik niet te zeggen. Maar we moeten leren wanneer we moeten spreken. Moeten leren wanneer we moeten zwijgen. En zo. Dat soort dingen moet je allemaal in je leven leren. Daar raak je denk ik ook nooit in uitgeleerd. Dat houdt het ook alweer leuk natuurlijk.
Ja, en iemand is een keer flink de waarheid zeggen. Dus hoeft dus niet echt bijbels te zijn. Van de Heer.
Nee.
Ja, dat is even een hele andere invalshoek.
Maar... Ja, ja. Dat,
maar dat heeft ook met waarheid. Hè. Je kan wel helemaal waarheid zijn. Maar...
Ja.
Kan wel een duistere oorsprong.
Ja, ja, klopt.
Het gaat dan meer om de definitie van wat is waarheid. Natuurlijk, hè. En vanuit de Bijbel geredeneerd is waarheid alleen Gods woord.
Ja, maar de Bijbel noemt deze geest een waarzeggende geest.
Ja, dat kan wel zijn, maar... Het kunnen dan waarzeggende geesten zijn, maar altijd meer vanuit de achtergrond dat ze weten hoe het zit, maar dat ze niet accepteren hoe het zit.
Ja. Ja. Nee, en dus ze doen ook niks daaraan af dat hij Christus is.
Nee.
Maar de onderwerping is
er niet. Nee, de onderwerping is
er niet. Nee, precies. Dat is het punt.
Wat jij zo net zei, van het is niet altijd goed om de waarheid te zeggen. In die zin van hetzelfde sparen voor de zwijnen.
Ja. 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 Ja, en ik moet in dat verband altijd aan Romeinen, wat is het, Romeinen 14 denken. Dat verhaal van die sterke en die zwakke gelovigen. Waarbij die zwakke gelovigen die gelooft dat die... nou, dat hij geen vlees mag eten.
Ja.
Maar de oproep in het schriftgedeelte is aan die sterke gelovigen van... Owee, als je die zwak onderhouden had.
Ja.
Want dat is waar het over gaat. Ja. Owee, als je die zwak onderhouden had. Want hij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn eigen heer. En hij weet het misschien nog niet, maar jij hoeft hem dat niet... dit is niet aan jou nee. om hem dat te vertellen. Dat is wat er eigenlijk staat. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid. En elk mens mag leren en opgroeien. En ja, in sommigen is die kennis nog niet, maar nou ja, goed. Ja. Dus ja, je kan wel gelijk hebben, maar daarom hoef je het nog niet te zeggen. Zoiets ongeveer. Mm-hmm. Ja, zoiets.
Waarbij wel even opgemerkt moet worden met oordelen, het woord dat daar gebruikt wordt, eigenlijk niet zozeer betekent dat je er mening over hebt, maar dat het vonnissen is.
Mm-hmm. Ja, ja. Maar er zit inderdaad verschil in de manier, en daar gaat het daar ook over, de manier inderdaad waarop je met je kennis omgaat. De kennis van die sterke en de kennis die de zwakke heeft. Des te meer kennis je hebt, des te groter is ook je verantwoordelijkheid ten opzichte van degene die dat niet heeft.
Maar dat betekent dus niet dat jij niet van mening mag zijn dat diegene geen vlees hoeft te eten. Alleen je hoeft diegene niet...
Je hoeft hem niet...
Maar jij bent slecht, want jij eet geen vlees.
Nee, precies. Daar zou geen oordelende... Er zou niks oordelends van uitgaan. Er zou alleen iets opbouwends van uitgaan. En dat is wat er ook staat. En er staat er bijvoorbeeld van... Sterker nog, dat is in het parallelgedeelte in 1 Korinthe. Daar staat van... Zal dan degene die zwak is door uw kennis verloren gaan? Zoveel gij die kennis hebt... Je moet oppassen dat je niet iemand anders die bepaalde kennis niet heeft... dat je die helemaal van zijn stuk brengt, dat hij de weg kwijtraakt. En dat is de verantwoordelijkheid van de sterke. Wordt daar gezegd. Kennis is macht, zeggen ze dan. Dat is ook zo.
Ja.
Maar kennis brengt dus ook verantwoordelijkheid met zich mee. En dat is soms een moeilijke aangelegenheid, ja. Dat je denkt, ja. Ja, ik weet niet of je dat soort situaties herkent, maar dat je denkt van, ja, ik wil nou wel wat zeggen, maar dat je, nou ja, dat je denkt van, de gaat hier is niet goed, maar ja, je kan er niks mee. Want op het moment dat je dat zou gaan zeggen, dan dat is niet passend. Dat kan niet, dat is niet jouw verantwoordelijkheid, je kan er niks mee. Dat is heel moeilijk om daar iets mee te doen. Althans, dat vind ik heel moeilijk. En daarom zegt de Bijbel ook dat wij ook meer leren van voorbeelden die wij van elkaar hebben. Niet eens zozeer doordat de een het ander vertelt hoe het in elkaar steekt, maar dat je leert van elkaar ook binnen de gemeente. Binnen een gezin, binnen een huisgezin.
Ja, het is natuurlijk wel een beetje moeilijk, Ewout. Want de andere kant van het verhaal is... Natuurlijk snap ik dit wel, dat je voorzichtig moet zijn met wat je doet en wat je zegt.
Mm-hmm.
Is dat Paulus bijvoorbeeld in Galaten 2 Petrus op zijn donder geeft. Omdat hij met zijn jodengenoten...
Ja.
Wat doet hij nou precies? Nou ja, goed, hij helpt
zich af.
Ja. Hij gaat zich weer als een Jood gedragen. Ja.
En daar krijgt hij flink veel op zijn donder van Paulus.
Ja.
Dat is niet de bedoeling, weet je. Je gaat er even zelf gaan met de zwakken in het geloof, zeg maar.
Je zou niet aan meegaan met de zwakken in het geloof.
Nee, maar zo rekening Peters, mee houden, maar geen...
Maar zoals Petrus was geen zwak gelovige. Die wist maar al te goed hoe het zat. En dan
precies.
Is het wel goed om iemand daar... Met je confronteren.
Ja.
En ik denk ook inderdaad dat...
Dat bedoel ik.
En dat bedoel ik ook, hè. Mensen die bepaalde verantwoordelijkheid dragen, verantwoordelijkheid hebben, zoals Petrus. Ja, die hebben een voorbeeldfunctie ook. En ik denk ook, de reden waarom Paulus Petrus bestraft, is omdat Petrus, dat zegt Paulus er ook bij, hij neemt heel veel mensen mee in zijn geveinsdheid. Dus het gaat ten koste van alles en nog wat. Maar Petrus was een steunpilaar. En ik denk op basis daarvan, en ook ter wille van al die andere mensen die daardoor beïnvloed zijn, doet Paulus dat in het openbaar, wat heel vernederend voor Petrus is geweest. Maar het was omdat al die andere mensen in verwarring zijn gebracht. Dus, en dat, daar sta ik ook zeker achter. Maar waar ik het ook meer over heb, is in, hoe zeg ik dat, in het klein... Ja, op kleinere schaal. Ja.
Ja, ik snap wel wat je...
Om, kun je dat in liefde tegen iemand anders zeggen? Of doe jij het ook om maar te laten zien hoe veel jij wel niet weet en kennis
nou,
hebt? En
wat je beweegreden is. Ja, wat je beweegreden is. En Galatenbrief die zegt bijvoorbeeld dan Galaten 6 vers 1. Broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad. Nou ja, dan gaat het niet om dat je een dingetje fout hebt gedaan of zo. Maar als je een verkeerde weg ingeslagen bent. Gij die geestelijk zijt. Nou, dan wordt er al van je verwacht dat je geestelijk bent. Dat je een sterke volwassen gelovige bent. Breng de zodanige terecht. Met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. Ja, en hoe je dat doet, ja, dat is moeilijk hoor. Denk ik. Ja.
Nou ja, het is eigenlijk een prachtige aansluiting op Mattheüs zelf. Waar de Heer van zichzelf zegt dat hij nederig is. En dat je daarvan zou leren.
Ja.
Ik denk dat dat de enige mogelijke manier is om daarmee om te gaan, jezelf nederig opstellen. Ja, dat is moeilijk.
Ja, ja. Maar inderdaad ook inderdaad...
Voor mij tenminste.
Ja. Nou ja. Maar ik bedoel, ik weet niet of je zo'n situatie herkent, maar dat je denkt van oké, iemand zit ergens op een verkeerd spoor of op een verkeerde weg. Ja. Je wil niet die ander de les lezen, daar gaat het niet om. Je wil iemand opbouwen. Maar er wordt wel van je verwacht dat je dat doet met een geest van zachtmoedigheid, bewust van jezelf, van ja, jongens, met mij kan het ook hier misgaan en dan zou ik het ook fijn vinden als iemand mij er weer bij haalt.
Ja, ik heb voor mezelf al zoiets van, het wordt dan gezien als huisgezin van God en ik bedoel, iedereen komt uit een eigen gezin, bij je broers en zussen hebt, gewoon van je eigen ouders, dat je daar wel eens flink mee bonje hebt.
Ja.
Maar met wel op gelijk niveau.
Ja.
Waar ben je mee bezig, joh? En dat is soms wel eens goed, dat je even weet waar je elkaar staat. En dat is niet om elkaar de grond in te trappen.
Nee.
Natuurlijk gebeurt dat ook wel eens. Maar het is meer de bedoeling van om samen weer verder te gaan.
Ja.
Het is, met heel veel dingen is, of eigenlijk alles is ter opbouw van de gemeente. En ik denk als dat je uitgangspunt is. Als je in gesprek gaat met een broeder of zuster.
Ja.
Ik denk dat eigenlijk het beste is. Maar
ja.
Ja. En dat, Jezus deed dat op een dienende manier. En dat is lastig lijkt om te doen. Niet onmogelijk.
Nee. Daar kunnen we allemaal weer in leren. Hè? Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Staat er dan nog achteraan in Galaten 6 en er staat ook nog, want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. En ieder beproeven zijn eigen werk. En als dan zal hij aan zichzelf een roem hebben en niet aan een ander. En ieder zal zijn eigen pak dragen. Eerst je eigen verantwoordelijkheid. Daarna eventueel die van een broeder of zuster erbij. Maar we gaan voor vanavond de avond afsluiten.